Wij lezen, gemeente, de Heilige Schrift op twee plaatsen. Allereerst in het Tweede Koningenboek, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. Vervolgens Paulus' brief aan de gemeente van Filippi, hoofdstuk 4, de versen 4 tot en met 23. Achtereenvolgens 2 Koningen 4 vanaf het eerste vers en Filippenzen 4 vanaf vers 4.
En Elisa zeide tot haar: wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En ze zeide: uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij: ga, eis uw vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten, maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die bracht haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar: er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen, leef bij het overige. We lezen verder in Filippenzen 4 vanaf het vierde vers. Verblijd u in de Heere alle tijd. Wederom zeg ik: verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat zelf. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. Waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die overvloedig is tot uw rekening. maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groet de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groet u en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Het gedeelte uit 2 Koningen 4, gemeente, dat we samen gelezen hebben zojuist, vormt de stof voor de prediking. Laat ik met u daarvan de versen 3 en 4 nog lezen. 2 Koningen 4, de versen 3 en 4. Toen zeide hij, dat is Elisa, ga, eis voor u vaten van buiten, van al uw naburen, lege vaten. Maak er niet weinig te hebben. Kom dan in, sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg wat vol is. 2 Koningen 4. We gaan gemeente dus vanavond luisteren naar een stukje geschiedenis uit het Oude Testament. Maar we hebben daarnaast ook nog iets gelezen uit het Nieuwe Testament, uit een van de brieven van de apostel Paulus, geschreven aan de gemeente van Filippi. Uit alles blijkt wel, hij schrijft die brief wanneer hij gevangen zit, waarschijnlijk in Rome. En geloof maar niet dat dat meeviel, de gevangenissen van toen. Donkere, vunzige, kille, onderaardse kerkers. Daar had je het niet breed. Vandaag kreeg de apostel bezoek. Van wie? Van, en zijn naam staat ook in het gedeelte dat we gelezen hebben, van Epafroditus, een christen uit Filippi. Die komt hem iets brengen. Een blijk van meeleven. Namelijk van de gemeente van Filippi. En Paulus, hij laat dat ook wel blijken, Paulus zal er ontroerd van geweest zijn. Ze denken daar aan hem. Ze bidden voor hem. En wat doet dat goed? En voordat Epafroditus vertrekt, schrijft de apostel een brief. Deze. Epafroditus moet hem meenemen. Een warme brief waarin de apostel zijn verbondenheid onder woorden brengt met deze gemeente. Waar hij door Gods genade zijn sporen ook inderdaad getrokken heeft. Zo schrijft hij aan het begin van die brief: ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u denk, te allen tijd, in al mijn gebed, voor u allen met blijdschap het gebed doende over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag tot nu toe. Maar dat is niet het enige. Paulus gaat in op zijn eigen omstandigheid. En hij zegt: het is goed dat jullie aan me dachten, maar het was echt niet nodig geweest. Het was niet nodig geweest. Ik ben tevreden met wie ik ben en waar ik ben. Want er is iemand die voorziet in mijn behoeftigheid, in mijn nooddruft, in mijn leegheid. Hij schrijft dat, en ook dat lazen we, hij schrijft dat in het 19e vers van hoofdstuk 4. Mijn God, zegt hij, gemeente, hoor eens wat een kostbaar getuigenis, wat een heerlijke belijdenis. En denk u in de omstandigheid waarin hij zich bevindt. Mijn God zal naar zijn rijkdom, want bij God is rijkdom, zal naar zijn rijkdom vervullen al uw en mijn nooddruft, mijn behoeftigheid, mijn leegheid, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Paulus zegt: aan onze kant, bij u en bij mij, wel, daar is nooddruft. Een ouderwets woord, behoeftigheid. Dat wat leeg is. Maar God in Christus zal die leegheid van mij, mijn lege handen, hij zal ze vervullen door Christus Jezus. En de apostel, hij heeft er geloof voor. En hij getuigt van dat geloof. Niet ziende op de omstandigheden, maar opziende tot zijn God. Mijn God. Wat nu gemeente over dat volmaken, over dat vullen, gaat het vanavond ook. In de geschiedenis van 2 Koningen 4. En wanneer we daarover nadenken, denk dan op diverse momenten terug aan dat getuigenis van de apostel. Wat bij mij leeg is, mijn behoeftigheid, God zal het vullen. Wel, de geschiedenis uit 2 Koningen 4 is er een concreet voorbeeld van. Het wonder van de olie van de weduwe. Een vrouw in nood. Maar God voorzag in haar nood. 4 dingen. Haar nood. De opdracht. Haar geloof. En de verhoring. En u begrijpt, dan volgen we gewoon de geschiedenis. Het wonder van de olie van de weduwe. Haar nood, de opdracht, haar geloof, de verhoring. In die dagen is Elisa de profeet van de Heere in het volk. Elia is gestorven. En Elisa is zijn opvolger, aangewezen door de Heere zelf. En op enig moment, we lazen het, komt er een vrouw naar hem toe. En ze klaagt hem haar nood. Ze is een van de vrouwen, zoals het er staat, een van de vrouwen van de profetenzonen. En met die laatsten worden de profeten bedoeld die in die tijd in kleine groepen bij elkaar leefden. Maar ach, oh wat een treurigheid. Haar man is gestorven. En ze herinnert Elisa eraan. Uw knecht, mijn man is gestorven. En u weet, Elisa, dat mijn man was de Heere vrezende. Dat is haar getuigenis over haar overleden man. En dat is bij al haar verdriet een rijk getuigenis. Haar man diende in zijn leven de Heere. En in vrijmoedigheid spreekt ze er ook van. Elisa, dat weet u toch? Dat kenmerkte toch mijn man? Hij was een open brief. Gods genade was in zijn leven verheerlijkt en dat kwam in de vruchten openbaar. Maar wat mis ik hem. Hij is gestorven. Ik weet me wel getroost door het feit. En in de oud-testamentische gedachte was dat toch wel bekend. Wie in God sterft zal bij de Heere zijn. O, die troost verzacht wel, maar neemt het verdriet niet weg. En wat had ze het zwaar. Het verdriet, het grote verdriet over het verlies van haar man. En zo zien we gemeente al aan het begin van deze geschiedenis. De vreze des Heren behoedt niet altijd voor moeite en zorg. En misschien zit u wel zo hier. Misschien ook wel alleen. En je denkt terug aan de jaren dat je man of je vrouw nog leefde. Maar het is allemaal anders geworden. En de pijn schrijnt en het verdriet is groot. En ook al kan toch, en ook al mag je weten dat hem of haar die stierf een beter lot is bereid. God nam hem of haar op in zijn heerlijkheid, maar het missen is er nog steeds. Gemeente, wat kunnen er krommingen op onze levensweg zijn? En daar zijn we het ook niet altijd zo mee eens, toch? Wat kan een mens daaronder zuchten en kreunen, ook wanneer je genade van de Heere ontving? Heere, u weet er toch wel van. En ach, waartoe, Heere, waartoe deze weg? In mijn eenzaamheid, in mijn verdriet, in de ziekte die mijn leven teistert, in het kruis dat u mij opgelegd hebt, in de moeilijke verhouding misschien wel in je familie, gemeente, wat dan ook. Krommingen op onze levensweg. Nou, wat die weduwe betreft, het is niet alleen het verdriet van het nu alleen zijn, maar het is nog erger met haar dan alleen haar weduwschap. De bron van haar inkomsten is met de dood van haar man weggevallen. Er komt niks meer binnen. En hoe zal ze moeten voorzien in de zorg voor haarzelf en voor haar kinderen? Er kwam een situatie dat ze moest lenen. Ze heeft schulden moeten maken om in haar levensonderhoud te voorzien. En nu blijkt, ze heeft zich erop vastgelegd dat ze op gezette tijden haar schulden zal betalen, maar het lukt niet, het lukt niet. En dat is op dit moment haar grote nood. Wat ze al vreesde, is nu gebeurd. De schuldeiser is gekomen. En hij is een hardvochtig mens. Hij staat op zijn recht. Heeft geen enkel medelijden met deze zo zwaar beproefde vrouw. En wanneer ze niet betalen kan, dan zegt hij, je kunt ook wel op een andere manier betalen. Dan zal ik je twee jongens meenemen, vrouw. Ze zullen mijn slaven worden en werken voor het geld dat jij mij schuldig bent. Dat is natuurlijk dramatisch, want dan komt ze er nooit meer bovenop. Als de jongens opgroeien en zelf kunnen gaan verdienen, dat is de enige mogelijkheid dat ze haar schuld zal kunnen voldoen. Maar als die schuldeiser die jongens meeneemt, dan heeft ze helemaal geen toekomst, geen vooruitzicht meer. We begrijpen, gemeente, deze vrouw is in grote nood. En wat doet ze? Wat doet ze? Reageert ze verbijsterd? Woedend misschien? Of zwaar teleurgesteld? Komt ze in opstand? Nee, van dat alles lezen we niets. Wat ze doet, ze gaat de beste weg. Ze richt zich in haar nood tot Elisa. En daarin tot de Heere. Want Elisa, was hij niet als profeet de middelaar tussen de Heere en het volk? Elisa, de vertegenwoordiger van God, ze stort haar nood uit voor de profeet en daarmee voor de Heere. Vers 1. Een vrouw nu, uit de vrouwen van de zonen der profeten, riep tot Elisa, zeggende, uw knecht, mijn man, is gestorven en gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. Ze noemt alleen de feiten. Meer niet. Ze zegt niet wat ze ervan denkt, of wat ze nu verwacht, of wat ze zou moeten doen. Ze komt, gemeente, met haar nood. Louter met haar nood. Niet meer en niet minder. Ze heeft alleen maar nood. En dat is die nood die we ook horen in die belijdenis van Paulus, Filippenzen 4. Mijn God, enzovoort, uw nood truft. Wel, deze vrouw, haar leven, heel haar leven is getekend door nood. En daarmee is het gezegd. Maar, wat ik al zei, ze doet iets met die nood. Ze doet, gemeente, wat een mens doen mag. Doen mag op grond van het woord van God. We lezen het op heel wat plaatsen. Stort voor mij uit uw ganse hart. Heere, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat het men in uw hand stellen. Op u verlaat zich de arme. En gemeente, als deze vrouw dat doet, dan tekent zich, ik zet eigenlijk al een paar stappen vooruit, maar dan tekent zich, of ze zich dat nou bewust geweest is of niet, dan tekent zich in beginsel de uitredding alleen, al aan. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. En daarin gaat ze ten diepste, in het klagen van haar nood, daarin gaat ze ten diepste al de weg van het geloof. Terwijl er naar haar ervaring alleen maar droefheid en duisternis is. Nou, zo zien we door heel de Bijbel heen, toch? De ellendigen, de nooddruftigen, de bankroetiers, de mensen die niks meer hebben om zichzelf te kunnen helpen. Daar komen ze. Daar komen ze. De Canaanese vrouw. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Naar de Heer Jezus toe. De bloedvloeiende vrouw. Die het zelfs zonder woorden doet. Maar die het kleed van de Heer Jezus aangrijpt. Bartimeus. Die roept. Terwijl iedereen in de straten van Jericho zegt. Man, hou je mond. Maar hij riep zoveel te meer. Daar komen ze. Tot hem. Tot hem? Ja. Tot hem van wie het geldt. Op deze zal ik zien. Op de armen. En de verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Wie dat is? Nou, dat is de Heere. Dat is de God van ontferming. Wacht een moment, is dat een woord voor u? In uw en jouw nood misschien? Weegt er een last op je schouder die voor u of voor jou te zwaar is? Tos je een gewicht mee op je hart? En dat kan van alles zijn. Zorgen in je gezin. De dingen rond je kinderen. In je werk. Je gezondheid. Of je ziel. Je verloren leven. Je zondig bestaan. De duisternis van je boze hart. De verleiding van de boze. De wereld die trekt. En je zoekt te strijden, maar je kunt het niet. Gemeente, deze eenvoudige geschiedenis, want dat is het toch. Gecombineerd met dat machtige woord van Paulus uit Filippenzen 4. Drijft ons naar hem. Naar de Heere, bij wie we alle geestelijke en lichamelijke nooddruft mogen brengen. Laat al uw begeerten, we lazen het toch ook? Laat al uw begeerten. Heb je de volle inhoud van dat al alles verstaan? Al uw begeerten. Wat het ook is, laat al uw begeerten met bidden en smeken en met dankzegging. Jawel, omdat je ermee naar hem kunt. Met bidden en smeken en met dankzegging bekend worden bij God. In het gebed voor jezelf, voor je verloren bestaan, voor je geteisterde ziel, voor de zorgen die tegen de wand van je hart opklimmen. Voor anderen, voor je gezin, voor de jongeren, de jonge mensen van de gemeente, voor de vacature in de gemeente, voor de zorgen in onze samenleving, voor deze wereld, voor Israël. Laat al je begeerten met bidden en smeken en met dankzegging bekend worden bij God. We zingen gemeente vanavond de psalmen zo rond 140 tot 145 ongeveer. Met name deze psalmen zijn er vol van. Ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht en mijn benauwdheid voortgebracht. Deze vrouw gemeente was aan haar eind. Weet u, dat is het geheim. Dat is het geheim. Ik zei het al. Ze had niks anders dan nood. Ze was met al het hare aan een eind. Ze kon niet bij Elisa vandaan blijven. Ze moest wel naar hem toe. Ze werd als het ware tot hem gedreven. Wel zo. En ze grijpt hem als het ware aan met haar woorden. Misschien wel letterlijk grijpt ze hem bij de schouder. En zo mag een mens, lieve gemeente. Zo mag een jong mens en zo mag een ouder mens, wie je ook bent, in nood en zorg de Heere aangrijpen in zijn woord. Omdat hij het gezegd heeft, stort voor mij uit, heel je hart. Je hoeft niks achter te houden, want ik weet het toch al. Maar ik zie je zo graag aan mijn voeten. Nou, we lezen verder. Deze beproefde vrouw klopt in haar nood niet tevergeefs bij de ziener aan. Hoewel, het lijkt bijna wel. Jazeker, Elisa luistert welwillend naar haar, maar dat dat eerste antwoord van hem, dat geeft nog niet veel perspectief. Elisa zei tot haar, wat zal ik u doen? Wat een merkwaardig antwoord. En nu zijn er gemeente wel verklaringen die zeggen dat de profeet hier als het ware van zijn stuk gebracht is. Dat het hem eigenlijk ook niet duidelijk is wat hij hier nou mee aan moet. En hij beseft zijn eigen onmacht en zijn eigen hulpeloosheid. Wat zal ik u doen? Met zijn handen in zijn haar of misschien met zijn armen omhoog hebben. Ja vrouw, wat zal ik daar nou mee? Ik denk dat het zo niet is. Ik denk eerder dat de profeet met deze diepe vraag een geestelijke bedoeling heeft. Wat zal ik u doen? Ik denk dat hij deze vraag niet aan zichzelf stelt, maar aan die vrouw. En hij kijkt haar recht in de ogen. Wat zal ik u doen? Vroeg ook gemeente de Heere Jezus niet. Hij die de harten kent. Vroeg hij het ook niet bijvoorbeeld aan Bartimeus. Ik noemde zijn naam al, die blinden in de straten van Jericho. Als Bartimeus het uitroept, Heere Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner. Kent u de geschiedenis? Ja, natuurlijk. En als hij dan op bevel van de Heere Jezus bij Jezus gebracht is, deze man, dan vraagt de Heer Jezus het hem ook. Wat wilt u, Bartimeus, dat ik u doen zal? Wat wilt u? En dan klinkt het daar uit de mond van deze blinde man. En hoor je daar de diepe nood van zijn leven niet in? Heere, dat ik weer ziende zal mogen zijn. Oh, de Heer Jezus wist het wel, zeker. Maar weet u, en daar zit een diepe les in. Hij hoorde het zo graag uit de mond van Bartimeus. Zo is het nog. Gemeente, de Heere heeft het zo graag dat we met onze nood bij hem komen. Dat wij het hem zeggen, eerlijk en onopgesmukt. Heere, ik ben zo blind. Wilt u me ziende maken? Heere, ik ben geestelijk zo doof. Wilt u mijn oren doorboren, Heere? Heren, ik heb zo'n hard hart, wilt u het verbreken? Heren, ik ben zo in nood, wilt u mij redden? En dan vraagt hij, en die doet het vanavond. Hij doet het vanavond. Terwijl wij hier zo rustig en stil in de kerk zitten. Maar u, of jij misschien wel met een kloppend hart. In herkenning van de dingen die vanavond aan de orde zijn. En hij vraagt het. Wat zal ik u doen? Zeg het me eens. Breng het eens onder woorden. Waar zit je mee? Gemeente, zo hier. Elisa haalt als het ware haar hart uit. Begrijpt u wat dat is? Hij haalt haar hart uit. Wat daar diep in verborgen is, dat wil die horen. In een heilige pedagogiek. Als de grote opvoedkundige die de Heere is. Ze mag met haar nood en haar leegheid bij hem komen. Zodat ze haar faillissement aan hem toont. En dat gebeurt hier ook. Want dan gaat Elisa een tweede vraag stellen. Geef mij te kennen wat u in huis hebt. Dat is ook een vraag. Wat heb je nog? Waar kun je soms jezelf mee redden? Maar ondertussen bindt hij de ernst van haar situatie des te meer op haar hart. En Elisa bedoelt, vrouw zeg het maar, dat je echt aan de grond zit. En dat zegt ze dan ook. Lees maar, vers 2, uw dienstmaagd heeft niet met al in huis dan een kruik met olie. En de vertaling gemeente die wij zo gebruikelijk hanteren, die zou kunnen suggereren dat ze zegt, nou ik heb nog een volle kruik met olie daar staan. Maar dat staat er niet. Er staat zoiets als, ik heb nog een heel klein kruikje. Je zou kunnen zeggen, een flesje. Een soort toiletflesje zoals wij dat op de wastafel hebben staan. En dat gevuld met een beetje olie. Nou ja, dat is geen luxe bezit. Een paar druppels olie. Meer heeft ze niet. En met dit te zeggen, zegt ze uiteindelijk, ik heb helemaal niks. Ik ben totaal blut. Ik kan niets bijdragen aan mijn verlossing. Ik heb niets om te betalen. Niets om de schuldeister vanuit te voldoen. Uit eigen middelen en mogelijkheden. Wel nu, dat gezegd hebbend. En maakt u voor uzelf dan maar de toepassing. Heer, ik heb niets. Helemaal niets. Ik kom tot u gevloden, Heere. Met lege handen. En ik kan niks bijdragen aan de oplossing van mijn nood. Wel nu, dat gezegd hebbend, komt de profeet met een opdracht. De versen 3 en 4 die ik u al voorlas. Toen zeide hij, ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen lege vaten, maak er niet weinig te hebben, kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg wat vol is. Wat een opdracht. Wat raar. Wat vreemd. Ze heeft dan zelf nog een kleine kruik. En misschien wel niet veel meer dan dat. Maar ze moet de stad langs. De straten door. Bij de buren en de familie. Moet ze allerlei vaten gaan ophalen. Potten. Pannen. Schalen, nou of ze nou van metaal zijn of van aardewerk, het geeft niet. Welke vorm of welke kwaliteit die vaten ook hebben. Eén voorwaarde, eentje maar. Ze moeten leeg zijn. Die moet je naar je toe halen. Zoveel als het er maar zijn. En zo zegt Elisa, als u dan al die potten en schalen in uw huis hebt gebracht, doe dan de deur achter u dicht. Want nieuwsgierige pottenkijkers zijn hier niet nodig. Die worden buitengesloten. Profetenwonderen zijn geen goochelaarstrucs. De Heere zal aan deze vrouw een grote weldaad gaan bewijzen. Want wat leeg is, zal gevuld worden. En dat doet de Heere als een geheimenis. In het verborgene. Je mag wel zeggen, in de binnenkamer. Als de deur gesloten is. Waar God zijn wonderen bewijst. Daar waar ik mijn nood hem toon. Achter gesloten deuren. Opdat het wonder echt een wonder zal zijn. Opdat het zal zijn, we zien het, maar we doorgronden het niet. Gemeente, nog even wat reflecteren. Hoe gaat de Heere nou voorzien in de noden van deze vrouw? Wel, gemeente, in die weg dat ze al haar schamelheid aan de Heere moet gaan tonen. Als het ware dit, zet al je leegheid maar aan de Heere tentoon. Hoe meer, hoe liever. Laat al uw begeerten, hoort u het? Filippenzen 4. Laat al uw begeerten. Dat is niks toch? Dat is alleen maar een lege hand. Dat is een opgeheven hand. Laat al uw begeerten met bidden en smeken en met dankzegging bekend worden bij God. Gemeente, het is een geheim waar onze catechismus ook van weet. Wat hoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Weet u het antwoord? Ja, misschien vroeger wel eens geleerd. Maar weet je het in de worsteling van je leven? Wat behoort nou tot zulk een gebed dat aan God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Wel, gemeente, dat is dit. Nee, dat is niet een groot verhaal van woorden, prachtige zin. Nee, dat is dit. Dat ik mijn nood en ellendigheid, hoor je het? Dubbel zelfs. Mijn nood en ellendigheid recht en grondig ken. Opdat ik me voor het aangezicht van de majesteit van God verootmoedig. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Dat is niet zo aantrekkelijk. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil me helemaal niet laten ontkleden. En ik wil niet dat mijn faillissement in de krant staat, toch? En ik wil niet dat iedereen me aanziet en zegt, heb je dat al gehoord? Die man die bezit geen rode cent meer. Nou, het was door zijn eigen wanbeleid. Maar zo is het ook. Onze nood is er door onze schuld en zonde. Wel, dat ik mijn nood en mijn ellendigheid recht en grondig ken. Dat ik het onder ogen zie. Dat ik er niet voor wegvlucht. Dat ik het voor de Heere beleid. Opdat ik me voor het aangezicht van de grote majesteit Gods verootmoedige. Dat. En dan voegde de profeet er nog aan toe. Maak er niet weinig te hebben. Het hoeven er niet weinig te zijn. Zet ze allemaal maar heel de kamer vol. Zodat heel je ledigheid en heel je behoeftigheid voor Gods aangezicht blijkt. Want dat mag je weten. En zo mag je een beroep doen op Gods ontferming. Groter dan de helper is de nood, toch niet? Want Gods ontferming is veel groter dan u ooit in uw ledigheid zou kunnen ontvangen. Je mag heel je kamer volzetten met de ledigheid van je verloren bestaan. Gemeente, dat is een les toch? Of niet? Om zo tot hem te gaan. Nog maar een keer. Met dat vers. Moede kom ik. Arm en naakt. We zitten hier allemaal heel keurig. En ik zelfs en de broeders in een zwarte pak. En het lijkt heel wat. Maar voor God. Voor God, gemeente. En waar het niet zo is. Waar het niet zo is. Daar ontmaskert hij me. Zo zegt hij het toch tot de gemeente van de Laodicense. Nou ja, jullie denken dat je rijk en verrijkt bent. Maar je weet het niet. Dat je arm bent en ellendig en naakt. En de weg van de troost, de weg van de vervulling, ligt in deze weg. Dat ik mezelf, zoals ik ben, bij de Heere breng. Wel. En dan zegt de Heere. Dan zegt hij het. En straks blijkt het. Dan zegt hij het. Heb ik ooit tot de kinderen van Jacob gezegd, zoek me tevergeefs? Wordt het warm van binnen? Ervaar je de troost van het woord van de Heere vanavond, lieve gemeente. Waar je dan ook mee zit. Je kijkt op je kinderen. Nou laat ik het niet invullen voor u. U weet het zelf beter. Maar besef je, de Heer heeft het gezegd, ik heb het nooit, heeft de Heer dat gezegd? Kun je me daarop betrappen? Ik heb tot de kinderen van Jacob gezegd, zoek me tevergeefs, dat niet. Maar wel, in deze weg. Wel, dat is de opdracht. Daar zijn we nog maar bij de opdracht. Maar dan gaan we verder. Wat doet ze, die vrouw? Nou, ze heeft het aangehoord en ze vertrekt. Wat doet ze? Gaat ze het misschien thuis eerst eens uitproberen? Met zomaar even een paar vaten. Eerst het zien of het werkt. Nee, dat doet ze niet. Dat doet ze niet. Nee, gemeente, ze. Dat is ook een wonder. Dat is ook genade. Ze gelooft het woord van de profeet. Hoe onwaarschijnlijk ook. Hoe tegen alle wetmatigheden in ook. En hoe zo geheel tegenstand aan haar armoedige omstandigheid. Ze ziet er helemaal niks van. Maar ze gelooft het woord van de profeet. En ze beseft, in deze weg zal de Heere me helpen. En daar gaat ze. Daar gaat ze. Daar gaat ze de deuren langs. Nou ja, vul het maar in, heel concreet. Daar gaat ze de deuren langs. Ze laat de klopper vallen. En de buurvrouw doet op en zegt, goeiedag, wat is er? Wel, heb jij nog wat vaten? potten en pannen. Heb je die? Lege? Heb je die? Mag ik ze een ogenblik gebruiken? Mensen, wat moet je daarmee doen? Heb je zoveel olie soms? Nee, ik heb helemaal niks. Maar, en als het vertelt, we weten het niet. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n buurvrouw zegt, mens, je bent niet wijs. Dat kan helemaal niet. En zij zegt, maar ik geloof het. Ik geloof het. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En dan die jongens van haar, die knullen. Zouden die niet ongelovig gereageerd hebben? Beste moeder, wat ga je doen? Nou, de Heere heeft het gezegd via de profeet. En voor hem is niets te wonderlijk. Wel gemeente, dat is geloof. Trouwens, en daar weten wij toch wel van, of u soms niet. Die binnenpraters, weet je wel. Die het zeggen, jij, met al die nood van jou, je hebt er naar gemaakt ook. Je had beloofd dat je betalen zou en je hebt helemaal niks. Die binnenpraters, die het zeggen, maar jij hebt geen heil bij God. Je denkt toch niet dat dat mogelijk is? Dat al jouw leegheid vervuld wordt? Dat al die lege potten volkomen? Hoe dan? Nou, dat weet ze ook niet. Maar haar geloof, gemeente als een kenmerk, haar geloof brengt haar tot gehoorzaamheid aan de opdracht. Het geloof is niet lui. Ja, het geloof is in zichzelf in die zin passief, dat het uit zichzelf niks kan. Maar datzelfde geloof zegt het. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp en doet wat God zegt. Gaat in de weg door hem aangewezen. Stort voor mij uit. Heel je hart. Ze doet het. En ze zet al die potten en pannen en schalen die ze verzameld heeft, zet ze neer. In de omstandigheden heeft ze geen houvast. Maar in het woord van de profeet heeft ze houvast. Gemeente, toch wel even een toepassing, toch? Wat een wonder. Als je daartoe komt. Zover. Dat je de Heere op zijn woord gaat geloven. Onvoorwaardelijk gelooft. En zijn beloften hartelijk omhelst. En misschien zegt u wel, ja nou, maar dat gaat zo makkelijk niet. Nou ja, gemeente, deze geschiedenis laat het toch zien dat het helemaal niet makkelijk gaat. Maar dat het wel gebeurt. Dat het wel gebeurt. Gods beloften hartelijk omhelst. Oh jee, en die beloften, die veroordelen mij. Want in de omhelzing van Gods beloften moet ik erkennen dat het in mij niet is. Als ik Jezus Christus zoek in wie het leven is, dan herken ik dat ik midden in de dood lig. Jazeker. Maar ik kan niet anders meer. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En in haar gehoorzaamheid blijkt dat ze de Heere toevalt. Want ze sluit haar deur en ze zet al die potten en pannen en schalen neer. Gemeente, daar staan ze. Ik doe even een beroep op uw en jullie fantasie. Daar staan ze. Die lege vaten. Daar staan ze allemaal. Of ze nou een groot huis zijn, het zal niet groot geweest zijn. Maar ook in die kleine kamer. Boordevol met lege vaten. Groot en klein en van welk materiaal gemaakt ook. Als even zoveel getuigenissen van haar nood. Ze beelden haar leegheid, haar behoeftigheid uit. Kijk eens, gemeente, wat ontdek ik. Al die lege vaten. Wat zijn het? Kijk eens goed. Het zijn open monden naar de hemel. Dat zijn het. Open monden naar de hemel. En daarmee een beroep op dat. Op wat? Op het woord van de Heere. Open maar je mond. Eis van mij vrijmoedig. Op grond van mijn trouwverbond. En al wat u ontbreekt, schenk ik als je het smeekt. Mild en overvloedig. Ja, we gaan nou naar het najaar toe. Maar als je in het voorjaar eens even een blik kunt slaan in een nest met jonge vogels die net uit het ei gekomen zijn, wat zie je? Ha, je ziet alleen maar van die open bekken. Daar verdwijnen heel die beestjes achter. Het zijn alleen maar open bekken. En kijk eens, als dan moeder of vadervogel eraan komt met een torretje of een worm. Het zijn allemaal open bekken. De behoeftigheid spat eraf. Maar zo wordt hun leegheid vervuld. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Gemeente, we zongen het in Psalm 141. Over dat wierookaltaar, weet u wel. In het heiligdom, mijn bee, met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. En zo mag je al je nood voor de Heere uitstallen. Je zou toch zeggen, er is geen gemakkelijker weg dan dat, voor de dag te komen met je leegheid en met je schuld. En met je nood, voor hem te zeggen wie je bent, een verloren mens, een zondaar, dat je er ook bij hoort. Ben je die mensen van wie de apostel het schrijft aan de gemeente van Rome, dat God in de wereld heeft omgezien, of er iemand is die naar hem vraagt, of er één mens is die hem zoekt, of er soms een enkeling is, in wiens leven het blijkt dat er toch iets is wat voor God behagen kan geven. Maar als het rapport wordt uitgebracht en de ogen van de Heere zien scherp, er is niemand. Allen zijn ze afgeweken, samen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En de Heere zegt, kom daarmee voor de draad. Beleid het me toch. Zeg het toch. En erken daarin dat je mij nodig hebt. En mijn lieve zoon die ik daartoe gegeven heb. Ik heb de hemel gescheurd. En ik heb hem zelf gezonden. En ik heb hem aangewezen. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Ga toch tot hem. Hoort hem toch. Maar de voorwaarden, ja, voorwaarden. Nee, niet iets wat ik zelf moet vervullen. En toch, gemeente, de voorwaarde is lege vaten, lege. En als ik mezelf wat ken, en ik denk bij u niet anders, dan moet ik erkennen, Heere, daar ligt het nou net. Dat is nou de crux in mijn leven. Ik wil die vaten liever zelf vervullen. Ik ben zo'n pottenvuller, zo'n vatenvuller, zo'n doe-het-zelver en daarmee ben ik de grootste blokkade voor vrije genade. Gemeente, deze vrouw had het de Heere beleden. Uw dienst, uw dienaar heeft niet met al dan alleen een enkele druppel olie en daarmee, ik heb helemaal niets, ze beleed het. Mag het je aanbevelen om zo tot de Heere te gaan en het hem te beleiden. Eén keer en nog een keer en altijd weer. Ook en juist na ontvangen genade in de belijdenis. Ik ben vleeselijk en onder de zonde verkocht. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. O God, dit is mijn ledigheid, mijn schuldige ledigheid. Breng me bij de belijdenis van de apostel. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen. Al mijn nooddruft in heerlijkheid. Door Christus Jezus. En dan tenslotte. Gemeente, voor deze vrouw gaat het meevallen. En voor u ook. En voor jou ook. Gaat meevallen. Als je zo tot hem vlucht. Hij slaat toch. Ofschoon oneindig hoog. op hen het oog die nederig knielen. Geloof je het? Geloof je het? Echt. Het was William Huntington in de 19e eeuw die het beleed. God, mijn God, hij is de kassier van de armen, de behoeftigen en de nooddruftigen. Die mogen leven uit zijn rijke schat. Wel nu, zo gaat het gebeuren. De versen 5 en 6. Zo ging ze van hem, sloot de deur voorzeggen voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en ze goot in. Wel nu, die vrouw, ze neemt haar paar druppels olie. Nog een moment, ik kan het ook niet uitbeelden, maar zo'n klein vaatje. En ze gaat schenken. Oh. Nou, de ene vat komt vol. Hoe kan het? Ja, het gebeurt. En de volgende. Opnieuw. En de volgende. En nog. Hier stopt alle redenering. Hier past geen vraag hoe. Alleen, we zien het. Maar we doorgronden het niet. Waar het geloof, gemeente, op hoop tegen hoop. Het van God leert verwachten. Daar valt het altijd mee. Of niet soms. Wie is er die het vanavond tegenspreekt? Valt u het toe? Wie op hoop, tegen hoop. Boven de omstandigheden uit. Het van de Heere leert verwachten. Die mag het ervaren. In welke weg dan ook. Bij God valt het altijd mee. Nou ja, en dan gebeurt het en het geschiedde, vers 6. Ik hoef het eigenlijk alleen maar voor te lezen. Het is beeldend genoeg. Als die vaten vol waren, dat ze tot haar zoon zeiden, breng me nog een vat aan. Maar hij zei tot haar, er is geen vat meer. En de olie stond stil. Precies op tijd. Vol is vol. En de Heere weet precies wanneer dat is. Hij verspilt zijn wonderen niet. Hij geeft zoveel. Hij geeft zoveel. Precies zoveel. Dat de ledigheid, de nooddruft, de behoeftigheid vervuld is. God doet een gepast werk. En de natuurwetten, die zijn voor hem geen barrière. Want hij is de God die zelf de natuurwetten geschapen heeft. Zijn genade is onverminderd groot. Geliefde gemeente, ook in 2023 nog. En wilt u nou zelf de toepassing maar maken, hoef ik toch niet te doen. Vul het nou maar in. Jongeren en ouderen. De dingen op school, op je werk, in het gezin. Maar bovenal, in de verhouding tot de Heere. Zijn er de vaten? De vaten van schuld bij God. Of tegenover je naaste. Zijn er de vaten van grote zorg? Duisternis van binnen. Bitterder dan de dood. Misschien wel afdwaling van de Heere. De Heere zegt, zet ze maar neer. Je hoeft je er niet voor te schamen. Nou ja, die schaamte mag je ook voor mij neerleggen. Jazeker wel. Leg het maar neer. Bekend het maar. Ken je nood en ellendigheid maar. Zet het maar neer. Het hoeven er niet weinig te zijn. Het hoeven er niet weinig te zijn. Het was in 1516 dat Luther, Maarten Luther, een brief kreeg van zijn medemonnik Georg Spenlein. En deze man worstelde met dezelfde dingen als waar Luther mee geworsteld had. En Luther zegt, leer Christus kennen. Leer Christus kennen. En weet dat bij hem een volheid van genade voorhanden is. Voor geen anderen, mijn lieve vriend, voor geen anderen dan zondaren. En hij zegt, merkwaardig woord, waak ervoor dat je geen zondaar meer wilt zijn. Waak ervoor dat je geen zondaar meer wilt zijn. Nee, nee, niet om jezelf over te geven aan het doen van de zonde, nee. Maar om het voor de Heere te erkennen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in ellendigheid en in onreinheid geboren, Heere. U kent mijn boze, dwaze hart. En ik leg het alles voor u neer. Tot slot. Toen kwam ze en ze gaf het een man Gods te kennen. En hij zei, ga heen, verkoop de olie Betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen. Leef bij het overige. Dat is de vrucht. Dat is de vrucht. Wat doet ze? Als de vaten vol zijn, gaan ze vlug mee naar de markt om ze te verkopen. Want dan kan ze het geld in en dan kan ze betalen. Nee, ze gaat eerst naar de profeet. Om het te belijden. Om met hem het wonder van deze genade te delen. Ze moet het kwijt. Ze moet het kwijt. Is dat het ook niet, gemeente, wat we lezen in ons avondmaalsformulier? Heb je het wel eens meegebeden? Als je opstond van de avondmaalstafel en het was goed. Als de Heere er was. Daar waar u of jij ook was. En je ging weer naar je plaats. En je zag er misschien tegenop. Om weer in de volle week. En de volheid van het dagelijks gebeuren terecht te komen. Kent u die belijdenis? En ons avondmaalsformulier, gemeente, reikt het ons aan en wil het ons op het hart leggen. Wel, dat gebeurt hier. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Ik zeg het nog een keer. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Wel, gemeente, dat is de vrucht. Dat doet deze vrouw. En daar is het God om begonnen. Natuurlijk, om de redding uit de nood. Maar het gaat hem hier om. De Heere wil zijn mens terug. Waarin hij het beeld van zijn zoon herkent. Zijn zoon die het zei voor het aangezicht van zijn vader. Dat hij niets anders wilde dan te doen. De wil van zijn vader. Het is mijn spijze te doen. De wil van mijn vader die in de hemel is. En daar zou het de begeerte geworden. Van ieder die leeft, leven mag uit het wonder. Het wonder dat God mijn leegheid, mijn behoeftigheid, mijn schuld en nood vervulde. Met de genade in de Heere Jezus Christus. Dat is ook de ware dankbaarheid. Dat is de ware dankbaarheid. Er is geen bedelaar meer dankbaar dan die bedelaar die wanneer die ooit een gave ontvangen heeft, de volgende dag aan de deur van zijn weldoener staat. En daarmee erkent dat deze weldoener meer heeft. Omdat hij het ontvangen mag. En van de bedeling van zijn weldoener leven mag. Dat is de ware dankbaarheid. Ten slotte, Elisa zegt dat ze nu leven mag van de geschonken weldaden. Ze mag haar schuld ermee betalen. En wat er van over is, daar mag ze mee leven. De Heere is geen karig God. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En waarin zal het tot uitdrukking komen? Wel hierin, wat we zingen als ons gebed. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dan heeft God zijn mens terug. Amen.